Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
What would it take to exterminate life on Earth? To kill every living thing? And turn the entire world into a barren wasteland? 250 million years ago, it nearly happened.
Zijn die ook een beetje onder de indruk?
Ja, dat gaat weer een gezellige uitzending worden, zo te horen.
Maar ik slaakte wel een zucht van verlichting toen ik hoorde dat het eigenlijk al geweest is. En dat het bijna was.
Dus
dat is
wel een beetje een ontsnapt.
Ja, deze ramp is al alles voorbij gegaan, gelukkig. Nou, daar gaan we het straks over hebben, over uitsterven.
250 ja. miljoen jaar geleden. Ja. Het is wel veilig ver weg.
Dat is veilig ver weg.
Wacht maar tot je mij hoort zometeen.
Nee, dit is een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ben chef van de wetenschapsredactie. En ik zit hier vandaag aan tafel met Hendrik Spiering.
Hallo.
En ook met Gemma Venhuizen.
Hallo.
Hoi. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over uitsterven. En over massaal uitsterven.
Om en ook hoe
te zijn.
We het kunnen voorkomen.
Ja, misschien wel.
Maar daar weet ik iets over.
Ja. Oh ja. Nou ja, dat zou voor het, om het toch op een positieve noot te eindigen straks, zou dat misschien wel fijn zijn. Ja,
het codewoord is verf.
Goed, blijf luisteren als je wil weten hoe je uitsterven voorkomt.
Met verf. Ja, dat fragment dat we net hoorden, dat ging over het einde van de aarde, over een hele grote ramp die ons in het verre verleden heeft getroffen. Daarover straks meer. Eerst gaan we het hebben over wat ons deze week is opgevallen. En ja, Hendrik, daar had jij iets over.
Ja, een nieuwtje dat ook eigenlijk gaat ook over pech die de paarden heeft getroffen. En vooral de mannelijke paarden. Want er is nu een heel groot, dat is eigenlijk al vorige week volgens mij, maar het is een groot onderzoek over de diversiteit, de genetische diversiteit van, hou je vast, de 56 miljoen paarden die er nu op aarde leven. En ze hebben vooral gekeken naar, want dat is natuurlijk veel te veel.
Ze hebben niet al die 56 miljoen onderzocht. Nee.
En daar zijn natuurlijk heel veel, is daarvan bekend. Maar ze hebben nu extra gekeken hoe het met die oude paarden zit. Vanuit de prehistorie. Daar hebben ze in totaal 96 paarden de botten van teruggevonden. En daar kan je DNA uithalen. En wat zo interessant is dat het was namelijk de genetisch heel opgevallen. Dat de vrouwelijke paarden enorme variëteit hebben. En ook het DNA wat van de vrouw komt, eigenlijk alle DNA wat de paarden hebben, alle zoogdieren, dat is heel erg divers. Alleen op het Y-chromosoom, dat is dus het chromosoom wat ieder mannetje van zijn vader krijgt, dat is bij alle zoogdieren zo, daar is heel weinig variëteit.
En dat betekent meestal gesproken is dat een signaal dat er maar een beperkt aantal voorouders in die lijn zijn geweest.
Ja.
Dus maar een paar mannetjes. Paarden staan aan de basis van alle paarden die vandaag de dag leven. Kun je dat er een beetje afleiden?
Ja, zo is het.
En de hengsten voegen weinig toe, dus?
Nou, ze voegen alles toe, want iedere hengst. Ja, je bedoelt, je zou bij wijze van spreken met 5 hengsten, of ik ken dat aantal niet, heb ik nog niet nagekeken, maar met een aantal hengsten ben je klaar.
Terwijl ja, het maakt eigenlijk verder niet zoveel uit welke je kiest.
Nee, en ze hebben dus in dat paleo-DNA, zoals dat heet, hebben ze gekeken en dan zien ze dat 1500 voor Christus begint dat ineens. Dan beginnen ineens al dat vrouwelijke, dat gewone DNA gaat allemaal prima, maar die hengsten, dat wordt ineens veel kleiner. En dat is ontzettend leuk, want dan kunnen ze een verband leggen met dat toen paarden steeds meer gefokt werden. en steeds belangrijker werden.
En 1500 jaar geleden, dat was de tijd van de Romeinen nog?
Of nee, dus 1500 voor Christus. Oh, dus 3500 jaar geleden, dat is de late bronstijd. En dat is dus zeg maar de grote tijd in Egypte met Ramses en zo. Maar in West-Europa is dat, dan heb je nog niet eens de Kelten.
Dus toen hebben mensen eigenlijk een paar paarden uitgekozen om mee te fokken. En dat kunnen we vandaag nog... Ja,
zoals wij nu fokstier Herman hebben, hadden ze toen fokhengst, noem eens een prehistorische naam.
Burk.
Fokhengst Burk.
Maar ze weten natuurlijk niet hoe het is gegaan, maar ze zien gewoon dat er steeds selectiever wordt gekeken naar welk mannetje zich mag voortplanten. En wat ik heel grappig vind, is dan in de Romeinse tijd, dan stabiliseert het totaal. Dus dan letten ze alleen maar op de vrouwtjes, denk ik, bij het fokken.
Ja, leuk nieuws. Mij was iets anders opgevallen. Op Madagaskar zijn er namelijk nieuwe kameleons ontdekt. En ik heb een beetje een zwak voor nieuwe diersoorten. Ik heb een soort meldertje aanstaan dat elke keer als er een nieuwe diersoort is ontdekt en er komt een bericht over, een nieuwsbericht, dan krijg ik een mailtje. En ik was heel blij dat deze kameleons waren ontdekt.
En het was niet een kameleon die van kleur verschoot en dat ze toen opeens dachten, hé, een andere soort.
Nou, het is wel een kameleon die van kleur verschiet. En op Madagaskar leven is een ontzettend grote kameleondiversiteit als eiland. Ja, er ontstaan vaak unieke populaties. Dieren en dan gaat die soortvorming gaat allerlei leuke kanten op. En deze kameleons, die zijn echt wel kampioen, want die zetten het niet in om zichzelf te camoufleren, zoals we dat vaak kennen. Maar die gebruiken dat om elkaar te verleiden. En vooral de mannetjes kunnen dan echt heel erg vurig geel en rood worden.
Een soort LCD-scherm, zeg maar.
Ja,
hoe kunnen wij een LCD-scherm dan zo lang over het hoofd hebben gezien?
De meeste van deze kameleons zijn al echt ontzettend klein. En Madagaskar is nog niet zo goed onderzocht. Dat zijn twee combinaties waardoor er echt elk jaar wel een paar nieuwe kameleons worden ontdekt. Maar het leuke hiervan, vond ik, het is wel bekend dat mannetjes kameleons vaak veel verkleuren en de vrouwtjes wat minder. Maar bij deze soort is het zo dat als het vrouwtje het maar niks vindt wat ze ziet, dan kleurt ze zwart.
Heel mooi.
En dat, dat vond ik wel evenwichtig. En,
zouden wij mensen toch ook eens moeten kunnen doen?
Ja. Nou, wij worden rood als we worden afgewezen.
Blauwtje lopen.
Ja. Ook de mens verschiet van kleur. Wat vaak wel zo is, als er op Madagaskar iets wordt ontdekt, dan staat er gelijk vaak bij dat het dier ook al bedreigd wordt, omdat daar ontzettend veel hout gekapt wordt. En dat is dan altijd het treurige van zo'n nieuwe diersoort. Ja. Dus dan hebben we het eigenlijk al een beetje over uitsterven. Hier gaat het over uitsterven van kameleons, van enkele soorten. Maar er zijn periodes geweest op aarde waar het uitsterven echt massaal gebeurde. En paleontologen noemen dat massa-extincties. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik denk, als ik massaal uitsterven zeg, dan denken we meteen aan de dino's. Toch?
Ja, de dino's. Meteoriet.
Meteoriet.
65 miljoen jaar geleden.
Ja, Yucatan, Mexicaans schiereiland.
Alleen de vogels die hebben het overleefd en de kleine zoogdieren.
Ja, de dino's hebben gewoon zulke goede PR dat ze zijn bijna synoniem geworden met uitsterven. Maar als je het geologen en paleontologen vraagt, dan is er een uitstervingsgolf die veel groter was. Wat er met de dino's gebeurde, dat was bijna kinderspel. Vergeleken met wat er 250 miljoen jaar geleden gebeurde. Dat introfragment ging daar ook over.
Dus dat is vier keer zo lang geleden als de dinosaurus. Dat precies.
En het tijdperk, dat heet het Perm. Dat is vernoemd naar het Permgebergte in Siberië, Rusland. En de wereld, die zag er eigenlijk toen al best wel modern uit. Hè? Dus het leven modern was al.
Ja. Wolkenkrabbers, GSM-masten.
En modern is relatief natuurlijk. Wat ik daarmee bedoel is dat
uitlaatgassen.
Is dat het leven op land was al aardig gesetteld. Je had dieren met een wervelkolom, je had amfibieën en reptielen. Je had beesten in het water. Je had zelfs zwevende hagedissen. Dus, eigenlijk...
Dat is wat biologen modern noemen dus.
Ja, een wereld die je een beetje zou herkennen. Want als je dat nog een 100 miljoen jaar daarvoor gaat kijken, dan komt dat leven op land net een beetje op gang. En dit is een wereld met bossen, met meertjes, met rivieren, meanderende rivieren. Met insecten, met grote roofdieren ook.
Is dat ook de tijd van die reuze insecten, van die enorme libelles die dan...
Dat is nog ietsje daarvoor. De beesten die insecten eten, die zijn er nu ook al bij.
Oh.
Ja, dus de libellen zijn niet meer zo gigantisch. Maar je hebt nog wel van die hele grote pissebedachtigen, hè? De trilobieten.
Ja, die leven in zee.
Ja, toen had je die dus, ja.
Ja, dus er zijn inderdaad wel soorten die we vandaag, die we niet meer herkennen. En,
een enorme pissebed moet je nog wel kunnen herkennen.
Ja, ik heb toevallig laatst bij Saba, maar dat is weer een heel ander verhaal, heb ik nog een reuze pissebed in handen gehouden, een levende. Maar dat was geen trilobiet.
Oh, ja. Yeah.
Nee, trilobieten zijn die mooie... ze zijn nu alleen nog maar als fossiel. Maar er zijn er best wel veel van gevonden. Dus als mensen een fossiel thuis hebben... dan is het ook vaak een trilobiet. Je kunt ze in vakantie op Marokko kun je ze ook kopen.
Ja. Of een ammoniet, dat is zo'n opgekrulde.
Ja, dat is een gekrulde schelp. Maar die trilobieten zijn inderdaad... dat zijn een soort pissebedden. Die ze konden zich ook oprollen... op de zeebodem, maar het, het was een bijzonder zeeleven.
Ik begrijp dus dat de dino's, die hebben de betere PR, maar de uitsterving van de trilobieten, reuze pissebedden, dat moet ook heel bijzonder zijn geweest.
Nou, dit was bijzonder omdat het zo heftig was. Er stierf aan het einde van het Perm, en dan hebben we het over 250 miljoen jaar geleden, stierf er veel meer uit dan bij die uitsterving aan het einde van de krijt. Aan het krijt
dat zijn de dino's, toch? Dat
is veel meer soorten of veel meer individuen. Ja.
Dus ik heb het even opgezocht. 96% van het zeeleven, van alle soorten die er waren, stierf uit. En 70% van het leven op land. Dus dat is echt
dus
een...
de zee was de dupe.
De zee was behoorlijk de dupe. Ja. En gek genoeg, en daar komen we denk ik nog wel op uit... met de vissen, die trokken zich er verrassend goed doorheen. Met de vissen ging het best wel goed. Het ging meer over het leven op de zeebodem. Dat kreeg echt een ontzettend zware klap. En voor...
Want bij de dino's was het andersom, toch? Daar ging het zeeleven eigenlijk redelijk gewoon door. En grote vleeshompen op het land, die legden het loodje.
Ja, die waren de klos. En bij het uitsterven van de dino's hebben we een hele duidelijke verdachte. Hè? We hebben die meteoriet die dan inderdaad op aarde knalt.
Al is daar ook wel twijfel over.
Daar is ook een beetje twijfel
over. Voor een andere uitzending.
Ja. Maar bij het Perm hebben we ook een grote verdachte. En die ligt in Siberië. Ja. En daar komt de naam voor het Perm al vandaan. Maar wat je op Siberië hebt... En nu begin ik een beetje vragen naar jou te kijken.
Ja, ik hou je in de gaten.
Want jij bent de geoloog van dienst.
Nou, kom maar op. Ja.
Dus wat ik ervan begrijp is dat je in Siberië heb je een systeem... en dat worden de Siberische trappen genoemd.
Ja,
en,
dat klinkt zo mooi, hè? Beetje chic.
En zelfs, ik kwam erachter dat zelfs in het Engels heet het Siberian Traps... naar het Nederlandse woord voor trappen.
Ja, het zijn niet de Siberische vallen, maar echt de trappen.
Ja.
Ja, en basalt.
Dat zijn basaltlagen. En die dus ook echt een beetje gestapeld zijn.
Ja, want zijn jullie wel eens op IJsland geweest, toevallig? Ja, daar heb je... Basalt, dat is hard geworden lava. Het is een uitvloeiingsgesteente. En op IJsland heb je van die hele mooie zeshoekige zuilen. En dat ontstaat... Ja, precies. Daar heb je de Giant Causeway in Noord-Ierland bijvoorbeeld. En dat is als basalt dan hard wordt en krimpt, dan ontstaan er van die mooie zeshoekige pilaren. Maar goed, je hebt ook de trapvorm.
Ja, dus Siberische trappen. En die zijn gevormd in een periode van een paar honderdduizend jaar. Maar er kwam een enorme hoeveelheid magma aan de oppervlakte. Dus wat je normaal gesproken voorstelt bij een vulkaanuitbarsting is een berg die waarvan de bovenkant waarvan alles waarvan alles uitgutst en zo. Maar hier is echt dus over een gebied van ontzettend groot waar gewoon allemaal magma naar boven komt. En ik heb het even opgezocht. Bij de grootste uitbarsting in de menselijke geschiedenis, dat is dan de Tambora in 1815. Daarbij kwam 30 kubieke kilometer magma aan de oppervlakte. Dus 30 kubieke kilometer. Het is je moeilijk voor te stellen. Maar het klinkt als een hoop, hè? 30 kubieke kilometer.
Ja. Als je dat op je hoofd krijgt, dan ben je plat.
En bij die Siberische trappen is er dus aan het einde van de Perm... honderdduizenden tot een miljoen kubieke kilometer magma aan de oppervlakte gekomen.
Ik krijg ontzettend de neiging om ermee te gaan rekenen. Hoeveel
zwembaden is dat?
Nou ja, of wat kan je ermee opvullen?
Het is gewoon onvoorstelbaar eigenlijk. Nou ja, en zeker als je zo'n klein op de zeebodem levend diertje bent... dat niet zo snel weg kan kruipen.
Maar dus de oppervlakte van Nederland is 36.000 vierkante kilometer. En als je daar dan een kilometer gesteente bovenop legt... dat is al...
Dan ben je er nog niet.
Dan ben je er nog lang niet.
Nee, zeker niet.
Dus dat is eigenlijk als je de hele... Nederlandse oppervlak bedekt met Mount Everest. Dan kom je in de buurt.
Nou, zoiets, zoveel... Nee, je voelt er zo al een beetje dat het...
Maar goed, jammer voor die dieren die dan in Siberië leefden. Maar verder ordent, met de orde van de dag, zou ik zeggen.
Dat zou je zeggen, behalve dat met die enorme hoeveelheid magma... ook een enorme hoeveelheid koolstofdioxide omhoog komt.
Dat is goed voor de planten.
Dat is goed voor de planten, maar niet als het zoveel koolstofdioxide is. Het idee is dat de atmosfeer zo verzadigd raakte met CO2... dat je allerlei problemen kreeg. Ten eerste is er de opwarming van de aarde. Nou ja, dat kennen we heel goed van de huidige tijd. Maar de aarde werd ook echt flink wat warmer.
Maar dat moet dan dus, is dat meer dan wat we nu hebben dan?
Dat is veel meer dan wat we nu hebben. Ik heb het ook nog, daar heb ik ook nog iets over opgeschreven, over hoeveel gigaton CO2 er in de lucht kwam. Dat is echt een factor 100 keer meer dan wij de afgelopen 200 jaar als mensen de lucht in hebben.
Ja, en dus ook de oceaan werd warmer, maar ook zuurder. En dat zal zeker ook wel invloed hebben gehad.
Dus CO2, dat is een soort zwak zuur, zeker als je dat oplost in het water. Dus je krijgt een zuurder oceaan.
Ja, daarom lost cola ook je glazuur op van je tanden.
Ja, cola is zuur om nog meer redenen, denk ik. Maar als je gewoon een spa rood hebt, dat is ook wat zuurder dan gewoon water. Gewoon omdat er koolstofdioxide in is opgelost. Dus de oceaan wordt zuurder. Omdat het warmer is, lost zuurstof ook slechter op in water. Dus je kent het wel, als het heel warm is in een aquarium, dan hebben die vissen, die krijgen echt moeilijkheden om adem te halen. Gewoon omdat er minder zuurstof in het water zit. Dus wat er gebeurde was dat, zeker in de diepere zeeën, de bodem, daar was gewoon bijna geen. Het was zo warm dat er geen zuurstof meer was.
Arme trilobieten,
die waren dus al heel snel de klos. En die vissen, dan hebben we daar
die stikte dus eigenlijk. Die konden gewoon geen zuurstof meer krijgen.
We hebben hier gelijk een beetje de oplossing voor het raadsel waarom de vissen het zo goed doorstonden. Ik bedoel, die leven niet op de bodem. Die leven daar vlak boven. Dus de vissen konden zich er net doorheen slepen.
Boven de zuurstofarme laag.
Ja, dus die opwarming van de aarde heeft ook ontzettende gevolgen gehad voor de bossen. Want hoe je de overgang van het perm naar het daaropvolgende tijdperk, het trias, kunt zien in de bodem, is dat er een laag is. En die laag, als je daarnaar gaat kijken onder de microscoop, vind je bijna 95% van de cellen die zijn van schimmels. Dat is onderzoek van Henk Visser van de Universiteit Utrecht. Die heeft hier op Groenland heeft hij daar onderzoek naar gedaan. En die ziet dat er ontzettend veel schimmels in de bodem, in die laag zitten. En eigenlijk het idee is dat dit houtverterende schimmels zijn.
Maar dit is dus echt een rampenfilm van niks. Want dan verdwijnt alles en dan dat uiteinde is dan dat alles een schimmel is.
Het is dus één grote...
Niet spectaculair.
Natuurlijk. Ik vind het vrij spectaculair. Je moet dus voorstellen dat er geen bossen meer staan. De bossen waren sowieso, de bomen die er toen waren, waren vooral coniferen en wat andere primitieve bomen. Maar die worden allemaal aangetast, opgevreten door die schimmels. Het is één grote slijmerig troep.
Is heel vochtig.
Ja, het is wel een film die ik zou willen zien eigenlijk. Maar wat ik me dan... Zijn de schimmels, zijn dat de grote winnaars? Want we weten dus, de trilobieten die hadden pech.
Ja.
De bomen die hadden het zwaar te verduren. Maar je noemde net 95% en 70%. Dat betekent dus dat er toch nog... Ik kan ook hoofdrekenen, Hendrik. Kan ook nog 5% in de oceanen en 30% op het land nog wel overleefde.
En dat sleept zich er echt doorheen.
En dat zijn onze voorouders.
Onder
die
andere.
Ja.
Nou ja, de gewervelden die dat dan toch nog net. Dat zijn allemaal kleine dieren. Alles wat groter was dan 20 centimeter gaat gewoon dood. En de zeelelies had je ook nog. Die sterven ook uit. Ja, die groeien op de bodem. Maar die zijn er nu nog maar een paar, geloof ik.
Van die restsoorten van een grote familie.
Ja. Maar je hebt dus echt, als je kijkt naar die overgang van het perm naar het trias, is het in het trias echt, als je naar die fossielen kijkt, is het echt bijna stil. Terwijl het in het perm bruiste het nog. Dus dan heb je echt. Ja, fossielen uit de zee van allerlei dieren. En de schelpen, de tweekleppige schelpen en de andere schelpdieren, die overleven het dus wel, maar die krijgen ook een zware klap. Dus het was echt heel stil in het trias. En het leven had echt heel lang nodig voordat het weer op gang kwam. Ik wil nog één dingetje inbrengen voordat we verder gaan naar het heden, denk ik. Dan stappen we even uit het verleden. En is waarom was dit nou zo heftig? En een van de ideeën is omdat toen alle continenten samengeklit waren in één supercontinent. En dat supercontinent heette Pangea. En het idee is dat zo'n continent kan veel minder CO2 verwerken dan als je de continenten opsplitst, zoals je het vandaag de dag hebt. Want CO2, dat wordt bijvoorbeeld verwerkt in het zeewater, in ondiepe zeeën. Daar leven allerlei diertjes, die gebruiken dat in een kookskelet. En als je één supercontinent voorstelt, dat heeft veel minder rand dan als je dat allemaal ophakt in continenten. Er is ook minder regenval op één supercontinent, dus minder erosie. Dus er worden minder bergen afgesleten en er zijn minder rivieren. Dus het idee is dat al die continenten op een kluitje, dat de aarde best wel kwetsbaar heeft gemaakt voor zo'n CO2-ramp eigenlijk.
Dus wij zijn nou iets beter af.
Ja.
Maar daarna komen de dino's.
Ja, die nemen het sokje over, maar pas ver in het trias zie je de dino's weer een beetje roeren. Dus dat duurt nog echt wel
100 miljoen jaar of zo.
Voordat de dino's echt op gang komen, dan zit je alweer in het tijdperk erna. En dat is het Jura.
Oh, okay.
Dus dat er is eigenlijk bijna één geologisch tijdvak wat gewoon echt heel stil is. Nu denk je natuurlijk van, hoe erg is dat? En daar heeft Phoebe Cohen, dat is een paleontoloog, die heeft daar iets moois over gezegd.
But it's, you know, we have this very sort of human-centric view. It's like, oh, we're killing the planet. It's like, no. We're probably killing ourselves, but the planet will be fine. Just give it a few million years. The planet will be fine. Life will go on. Life has always gone on. It has survived huge cataclysmic events. And it has continued and done really fascinating things. Every single time.
Dus het leven gaat door, zelfs na zo'n massale uitstervingsgolf. Ook al hangt het misschien aan een draadje, er is altijd iets dat overleeft en blijft leven. En uiteindelijk veert het weer terug.
Ja, en wij zitten er. Dus wat dat betreft, goed nieuws voor ons.
En we lijken niet op een schimmel.
Nee, wie weet, als die trilobieten hadden gezegevierd, dan hadden die de aarde gedomineerd en dan waren wij hun slaven geworden. Nou ja, goed.
Dacht het niet.
Maar goed, wij denken nu, hè, lekker, gevaar is geweken. Die Siberische trappen, die houden zich rustig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, allereerst heb je die documentaires over supervulkanen. Hebben jullie vast ook wel eens gezien onder Yellowstone in Amerika en zo. Nou, als dat allemaal gaat uitbarsten, dan zijn we ook niet heel erg gelukkig. Maar daarbij zijn wij zelf natuurlijk ook verantwoordelijk voor het uitsterven. Welkom in het Anthropocene.
Het Anthropocene.
Ja. Het Anthropocene.
Wat is dat, Gemma?
Nou ja, we hebben net de geologische tijdschaal gehad. Perm, Trias, de overgang daartussen was dus 250 miljoen jaar geleden. Maar volgens de lang officieel geldende tijdschaal leven wij nu in een tijdvak dat het Holocene heet. Ongeveer begonnen aan het eind van de laatste ijstijd. Nou, zeg even grofweg 12.000 jaar geleden. Maar al jarenlang zijn er geologen die pleiten voor de vestiging van een nieuw tijdvak, het Anthropocene. Naar ons genoemd eigenlijk, omdat dit het tijdperk van de mens zou zijn.
En antropo betekent dan mens.
Precies, ja. Want het is namelijk zo, zij zouden dat tijdvak dan willen laten beginnen rond 1950. En als je een nieuw tijdvak hebt, hè, je hebt zeker bij de geologie, kijk je altijd in het verleden. Dus je moet iets hebben waaraan je kunt zien, hey, daar begon een nieuwe periode. Nou ja, wat je net noemde over die schimmels bijvoorbeeld. Waaraan zou je dat dan bij de mens kunnen zien? Is onze invloed...
Ja, atoomproeven. Nou,
atoomproeven, hele goeie. Nou ja, en...
Plastic?
Plastic, nou ja. Hè, je moet zo meteen maar weer even kijken na Koningsdag, wat wij dan allemaal qua troep achterlaten op de straat. Het zou mij niets verbazen als er dan in Nederland een klein oranje laagje in de toekomst, een soort jaarlijks terugkerend laagje te zien is voor het Anthropocene.
Dat ze gewoon Koningsdag steeds kunnen terugzien.
Ja, precies. Ja. Okay. Ja, want dit was een koude Koningsdag, want heel veel mensen droegen oranje boa's.
Het heeft me ook altijd verbaasd dat de dinosauriërs nooit een die hebben ontzettend lang de tijd gehad. Maar die hebben nooit een technologische beschaving ontwikkeld. En dan hadden we ook zo'n laagje met dino-dingetjes gevonden.
Spullen. Maar misschien was dat in de cloud bij de dino's.
Ah, dat kan ook.
En Gemma, ik bedoel, we hebben net over die CO2-ramp gehad, die het Perm heette. Maar zou je ook terug kunnen zien in de bodem dat wij nu veel CO2 in de lucht aan het pompen zijn?
Ja, CO2, nou ja, vast.
Je ziet warmte geeft andere diersoorten op andere plekken. Dan moet je dan kunnen zien. Zodat je ook de opwarming in allerlei prehistorische tijden moet kunnen zien.
Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld nu al in de oceaan dat de oceanen steeds zuurder worden, waar we het net over hadden. Dat bepaalde soorten, de vleugelslakken, worden ook wel de kanaries van de oceaan genoemd. Omdat die een heel teer schelpje hebben van aragoniet, een bepaalde kalksoort. En die dreigen nu allemaal uit te sterven. Dus je zou kunnen zeggen, zodra je geen huisjes van vleugelslakken meer vindt, nou, dat is al een teken van onze invloed. Maar er is veel meer aan de hand. Want hè, in het verleden zijn eigenlijk 5 grote uitstervingsgolven geweest. We hebben de dino's gehad, we hebben het Perm-Trias gehad. Nou, nog zo'n paar. Maar de vraag is, zijn wij nu bezig met het Anthropocene met de 6e grote uitstervingsgolf? En dat is natuurlijk waar we het net over hebben, over klimaat. Maar er is zoveel meer aan de hand. Ik bedoel, wij jagen op dieren. Wij nemen hun woongebied in.
Dat,
we versnipperen het. Ja, wij zijn er überhaupt, waardoor we ook weer concurreren met ze om leefruimte en dergelijke, om voedsel. Wij gebruiken ze als voedsel.
Ja, ik denk dat als de geologen in een ver voorbij tijdperk, of wat nog moet komen natuurlijk, ver in de toekomst bedoel ik, gaan graven, dan zullen ze misschien eerst denken dat de koeien de macht hebben gegrepen. Omdat ze vinden overal koeien. En dat is natuurlijk een enorme succesvolle diersoort. Misschien dan de varkens. En op een gegeven moment komen ze erachter dat die geen handen hebben om telefoontjes vast te houden.
Maar dan lezen ze Animal Farm van George Orwell. Ja. En dan begrijpen ze dat de varkens toch aan de winnende hand waren.
Maar wat je eigenlijk zegt, Gemma, is dat mensen nu een soort geologische kracht zijn geworden. Of tenminste...
Ja,
zoals die
supervulkaan. Of
de... Ja, een aanwezigheid die de hele planeet eigenlijk verandert.
Ja, en die ons misschien op het randje van uitsterven brengt. Nou, dat is wel mooi. De taalkundige, de filosoof Noam Chomsky, die heeft iets over die klif waar we ons op bevinden gezegd.
When I hear the phrase on the edge, the irresistible image is the proverbial lemmings marching resolutely to the cliff. For the first time in history, humans are now poised to destroy the prospects for decent existence and much of life.
Nou, lemmingen die zich massaal de afgrond instorten. Het is wel interessant, want de afgelopen jaren zijn er heel veel studies verschenen over alle soorten die in de afgelopen decennia zijn verdwenen. En in 2014 werd naar 3000 soorten gekeken. En sinds 1970 blijkt zo'n 50% van de individuele dieren van die soorten verdwenen. Dus die soorten zijn gehalveerd eigenlijk.
Ja, maar ze zijn nog niet verdwenen. We staan dus echt op de rand van de
soorten
klip.
Zelf bestaan nog. Ja. Maar de dieren zijn in aantal verdwenen.
Want dan ga je praten over wat is een massa-extinctie, moeten die soorten echt helemaal weg zijn? Of is het zoals in 2017 weer uit een andere studie bleek, van bijna de helft van 177 zoogdiersoorten heeft meer dan 80% van hun verspreidingsgebied verloren tussen 1900 en 2015.
Ja, maar is dat, als je er middenin zit, zoals we nu zitten, dan is die definitie-kwestie heel lastig. Maar als je eventjes uitzoomt, En gaat kijken van, inderdaad, van zoals jij net deed, Hendrik, van als we later gaan graven en terugkijken, dan zie je al dat er iets ontzettend is veranderd. Want natuurlijk, nadat die Siberische trappen beginnen, dan duurt het ook een tijdje voordat alle dieren echt weg zijn. Hè? En dan als je halverwege had gekeken, had je gezegd van, nou, ja, is het toch een massa-extinctie? Nou, er zijn nog wel wat trilobieten over.
Het is wel eens beroerder geweest. Ja.
Zijn er niet meer zoveel als vroeger, maar het zijn er weliswaar minder. En op zo'n moment zitten we nu ook eigenlijk. Kijk, als je kijkt naar, zeker naar grote zoogdieren bijvoorbeeld, daar is bijna geen plek meer voor.
Als je het over gorilla's, giraffen of tijgers, dat is allemaal kantje boord. Dus dan soms, geloof ik, één girafsoort gaat het dan wel weer goed mee. En dan denk je, nou, prima. Maar het is allemaal, het wordt eigenlijk globaal gezien alleen maar minder.
Ja, maar dan ga je ook weer op wat is erg voor de dieren? Dan kom je haast weer in de Oostvaardersplassen discussie. Van ja, goed, de grote grazers zijn er nog wel, ook buiten de Oostvaardersplassen. Maar het is toch wel sneu voor de dieren dat ze uitsterven, ja.
En zou je het antropocene ook nog iets eerder kunnen... Ja, ik bedoel, ik snap, je kunt de grens overal trekken, maar... Toen de mens zich over de wereld verspreidde, en dan zeker Homo sapiens, toen stierven er heel veel grote zoogdieren uit. Ik bedoel, waar in Europa hadden we mammoeten en neushoorns en al dat soort beesten.
Ja, er is laatst ook een stuk in Science dat sinds de mens zich verspreidt over de aarde, worden de zoogdieren gemiddeld steeds kleiner. Ja. Dus alle grote zoogdieren worden bejaagd of verjaagd.
Ja, maar dan valt het eigenlijk meer gelijk met het Holocene. En dat is ook nog wel waar nu wat over wordt gesteggeld tussen wetenschappers. Van, is het nou echt een nieuw tijdvak, dat Anthropocene? Of is het meer een soort losse periode? Een event, zoals ze dan zeggen.
Het is volgens mij een politiek statement. Ja. Het is een waarschuwing dat het, wat iedereen ook wel weet, maar iedereen zit met zijn handen in het haar, wat moeten we eraan doen? Dat er een grote uitstervingsgolf gaat komen. En de vraag is, zitten we dadelijk tussen de ratten en de brandnetels? Of zijn er ook nog andere dieren?
Nou, dus overigens was het de Nederlander Paul Crutzen volgens mij die deze term bedacht heeft. Het antropoceen, ja. Nobelprijswinnaar.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat, maar een andere voortrekker daarvan, met een iets moeilijkere naam. Ja, wel een voornaam Jan, dat is weer handig. Maar zijn achternaam is Zalasiewicz. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die pleit dus ook heel erg voor het invoeren van het antropoceen als officieel tijdvak. En die zegt er het volgende over.
Is life currently going down? Well, there have been extinctions, the dodo, the Yangtze dolphin, about, what, 5 years ago, probably became extinct, the Costa Rican golden toad, becoming discovered 1964, I think, extinct roughly 1990. Are we at a mass extinction event? Well, Tony Barnoski and his colleagues tried to answer this a couple of years ago in Nature. Has it, extinction arrived? Not yet. The number of species extinct is still only in a few percent, but the number of species critically endangered is in the several few to several tens of percent. So we're on the edge. They estimated business as usual without the effects of climate change, with something of 2 to 3 centuries, will give us a Cretaceous tertiary style mass extinction event.
Ja, hij zegt hier eigenlijk gewoon, de mens is die, die planetoïde die op aarde stort eigenlijk. Hij vergelijkt het rechtstreeks met elkaar.
Ja, maar het moet nog beginnen eigenlijk.
Ja, we zijn begonnen.
Ja, it has begun. Het doet me een beetje denken aan, ik heb wel eens een interview gehad met Ed Wilson, de bekende bioloog. En die legde ook heel erg de nadruk op de bedreiging voor de mens. Dat vond ik wel heel interessant. Hij zei, de opdracht aan de mensheid is nu om zoveel mogelijk mensen naar het volgende tijdperk mee te nemen. En als we nog wat dieren mee kunnen nemen, zou dat heel fijn zijn.
Maar hij was die mierenbioloog, toch?
Ja, maar hij is de laatste 20 jaar is hij enorm bezig om natuurbehoud.
Maar hij zorgde voor extincties op eilandschaal. Want hij heeft een keer een heel eiland uitgeroeid om te kijken hoe snel de mieren daarna dat eiland weer koloniseerden.
Het was maar een heel klein eilandje, hoor.
Overigens die Jan Zalasiewicz, zoals ik het maar noem. Ik kan zijn boeken overigens van harte aanbevelen. Hij heeft een keertje een heel leuk boek geschreven over het perspectief van een zandkorrel heeft hij ooit genomen met wat hij allemaal meemaakt sinds het ontstaan van de aarde.
Oh, een leuk idee.
En hij heeft The Earth After Us, heet het geloof ik. En dan,
oh, is dat van hem?
Ja, dat is letterlijk het experiment wat je beschrijft. Er komt een buitenaardse bezoekers komen over 50 miljoen jaar naar de aarde en die gaan graven in de grond. Wat vinden ze dan allemaal terug van ons? En hij denkt dus op zulke grote schalen. Dus het verbaast me ook niet dat hij zo over het antropoceen
Jan, leuk.
Nou, we hebben nu een massa-extinctie uit het verleden gehad. We hebben het ook over een massa-extinctie in het heden gehad. Hendrik, volgens mij, kun jij ons iets vertellen over mogelijke massa-extincties in de toekomst?
Er zijn nog hoop. En houd het een beetje leuk, hè?
Er is echt veel
happy
hoop.
End.
Ja, er zijn een paar dingen die doen we onszelf aan. We hebben de klimaatverandering. Daar is genoeg over gezegd. Of dat leidt tot instorting van de beschaving of ook echt massa-extinctie. Ik denk eigenlijk dat wij vooral de dupe ervan zijn. Maar we kunnen ook, we hebben nog atoomoorlog in de aanbieding. We hebben verschrikkelijke griepinfecties. Maar ik dacht, laten we eens kijken wat er allemaal uit het heelal op ons afkomt. En dat valt eigenlijk wel mee. Een van de dingen die vrij waarschijnlijk is, die we dus binnen 100 jaar een keer mee zullen maken, is dat er een enorme, ja, ik zou bijna zeggen, burp van de zon. Dat is natuurlijk die enorme bal met gloeiend heet gas waar alleen maar kernfusie in zit. Dat vinden we een heel prettig iets. Als de zon schijnt is het mooi, maar het is natuurlijk eigenlijk onze dichtstbijzijnde vijand. En kan er met een enorme burp komt hij dan, wat dan heet, een corona mass ejection. Dus er komt een deel van het gas van de rand van de zon, wordt naar buiten gestoten.
En hoe ver komt dat dan? Moeten we dan kunnen wij dan daarin zitten? Of
ja,
komt het niet zo ver?
We hebben een paar dagen waarschuwingstijd, maar er is niks aan te doen. Alleen, het is een vrij gerichte vlam. En er zijn er prachtige rampenfilms over gemaakt. Er is een film met de fantasievolle naam Solar Flare. Maar ik heb hier een fragment uit The Carrington Event.
The Carrington Event is a once in 500 years occurrence.
This cloud is on a collision course for Earth.
Colossal-sized balls of turbulence.
Major damage and knocked out power to most part of Ontario.
Are we looking at days, hours?
Grandpa, what's happening?
It'll be all right, sweetie.
I can't get any signal. I tried everywhere.
I can't get a signal either. No AM, no FM, no shortwave, no nothing.
This
So what happened? What about the power?
You haven't looked outside.
Het is, die rampenfilm is een klassiek scenario. En het is een heel simpel elementje. Alle elektriciteit die valt weg.
Het is dus niet zo dat we, als je zegt van de zon die laat een boertje, dan zou ik misschien denken van dat we levend zouden verbranden of zo.
Nee.
Maar dat is dus niet het geval.
Nee, het is alleen maar dat we niet meer met elkaar kunnen bellen en niks meer in de magnetron.
Dat de waterpompen het niet meer doen. Dat er geen enkele stroom meer is. Alle computers doen het niet meer als de batterijen helemaal leeg zijn.
Bij kaarslicht.
Want wat gebeurt er namelijk? We worden namelijk gevangen in een enorm magnetische flux die ontstaat, omdat het allemaal geïoniseerde deeltjes zijn die van de zon afkomen. En die omwikkelt eigenlijk de aarde. En het wat ook effect is dat er allerlei energierijke straling die komt in de opste atmosfeer en dat ioniseert dat gas weer. Je krijgt eigenlijk een soort noorderlichteffect over de hele aarde.
En het
klinkt
dus
steeds leuker. Ja, wanneer kunnen we dit verwachten?
Er is er in 1859 is er een geweest. Dat heette Carrington Event. Naar de astronoom die dat toen ontdekt heeft. Het was een noorderlicht tot in Cuba.
En iedereen heeft het overleefd.
Ja, en er waren mijnwerkers in de Rocky Mountains. Ook zo'n schattig verhaal. Die te vroeg opstonden en aan het werk gingen. Omdat ze dachten dat de zon was opgekomen. Omdat er zoveel licht aan de hemel was.
Maar het klinkt inderdaad romantisch, maar
maar toen had je alleen nog telegraaf wat elektrisch werkte. Ja. En telegrafisten kregen elektrische schokken, omdat alles waar een stroom in kan lopen, daar ging ineens een stroom in lopen. Ze konden ook dingen verzenden zonder extra stroom toe te voeren, want er stond al stroom op, gewoon door de magnetische flux in de atmosfeer. En ja, toen was het jammer, dat was niet zo erg, omdat het nog een primitieve beschaving was. Maar als dat nu zou gebeuren, dan zouden dus, denk ik, jarenlang enorme problemen zijn met de stroomvoorziening.
En krijgt iedereen
bug, maar dan anders.
En krijgt iedereen die achter een computer zit, krijgt dan ook een schok?
Oh, dat zou best kunnen. Of overal kan stroom in gaan lopen en het brandt door.
Oké. Okay. Dit klinkt heftig, maar we zullen inderdaad een paar jaar nodig hebben om de aarde, al onze apparaten weer op gang te krijgen. Maar uitsterven, dat
nee, het is
gaan
geen
niet door.
Nee. We hebben de pas.
Heb je nog iets ergers?
Ja, ik heb iets ergers. Dat is een supernova in de buurt. Dat is ook altijd een heftig gebeuren. Dan is er in korte tijd, komt er evenveel energie uit een ster als de zon in zijn hele leven uitzendt.
Want een supernova is een ster die doodgaat? Of?
Nee, een supernova is een ster die aan het einde van zijn levenscyclus is. Die heeft geen helium of die heeft eigenlijk alles opgebrand. En dan in een laatste knal brandt hij op wat hij nog heeft.
Nog even
en dat
vlammen.
Een enorme explosie komt er dan. En dat komt ook omdat dan de gasdruk uit het centrum, dat is allemaal heel technisch, die verdwijnt dan. En dan komt alles bij elkaar. En dan stoot hij de buitenste laag af. En dan blijft een witte dwerg. Of, als het een hele grote ster is, een zwart gat, blijft over.
En worden wij dan allemaal gefrituurd als zoiets plaatsvindt?
Als het binnen 50 lichtjaar is, dan komt er een enorme gamma ray burst, dus gamma straling komt er op ons af.
En dat is röntgenstraling.
Ja, röntgenstraling en hoger. Als dat ons treft, dan verdwijnt de ozonlaag. Dat is eigenlijk het voornaamste effect. Er gebeurt van alles, maar dat de ozonlaag weg is, dat gaan we merken.
En dan verbranden we allemaal door de hoge dosis UV.
Ja, en dan sterft waarschijnlijk het in de zee de bovenste laag uit, want het is heel kwetsbaar voor UV-straling en er komt heel veel huidkanker.
Ja, dan krijgen we alleen dat de dieren die dus misschien juist diep in de zee leven, die redden we misschien.
En de Australiërs, want die zijn al gewend.
Die hebben al een gat in de ozonlaag.
Ja, nog even, maar hoeveel, want je zegt 50 lichtjaren, hoeveel potentiële supernova's hebben wij binnen 50 lichtjaren?
Nou, geen één.
Oh, okay.
En de dichtstbijzijnde is een bekende ster, of in ieder geval de rijpste ster in de buurt, die staat op 700 lichtjaren, dat is Betelgeuse. En die kan eigenlijk, dat is een enorme grote rode ster. En die krimpt ook een beetje en dan zet hij weer uit. En er gebeurt van alles mee. Dus dat is,
maar die kan gaan ploffen?
Ja.
En wat krijgen wij er dan van mee?
Dan krijgen we een ster die meer licht, evenveel licht geeft als de volle maan.
Oh.
Ik denk minstens een aantal maanden, misschien wel langer.
Dan is het elke nacht is het zo helder dat je een boek kan lezen buiten.
Denk
het dan.
Ook alweer zo romantisch. Ja.
En dan zijn we ook veilig.
Ja, en onze zon blijft het gewoon voorlopig ook nog doen. Dus dat.
Tenzij, je hebt ook een hele gefocuste gamma ray burst. Als die precies op ons is gericht, Dan zijn we weer het haasje. Maar die kans is echt heel erg klein.
Oké. En waar moeten we nou echt van wakker liggen, nog?
Vraag die verlekkerd.
Het is toch een beetje griezelig.
А что думаешь, сможет спутник? Там уже же падал, а не
Dit klinkt als een filmpje uit Oekraïne, maar wat hoorden we? Dat is
veel te eng voor mij.
Dit was een kleintje.
Ja?
Een meteoriet van ongeveer 10 meter volgens mij. Die boven Chelyabinsk, die naam kennen we misschien nog wel, 5 jaar geleden door de geluidsbarrière ging en een enorm lichteffect gaf.
Oh, dat waren die knallen die we hoorden. Ja. Dat was een meteoriet die door de geluidsbarrière
ging. Je zag hele blije Russen. Kijk eens wat leuk, want je ziet daar dan een enorme baan door de lucht gaan. Want ik kwam heel laag over. Maar toen hoorde je die sonic boom. Alle ruiten waren kapot. En daardoor waren er ook heel veel gewonden. Omdat hele schoolklassen stonden verlekkerd voor het raam.
En toen kwam die. Glas,
Want de sonic boom die gaat met de snelheid van het geluid. Dus dat duurde even. Terwijl het lichteffect was allemaal al zichtbaar. Maar dat was dus een heel erg kleintje.
Ik herinner me de dashcam filmpjes nog van allemaal. In de Russen waren daar wat eerder mee dan we hier in Nederland. Maar die hadden allemaal van die dashboardcameraatjes waar je inderdaad gewoon die lichtstreep van deze meteoriet zag.
Ja, daarmee is die ook precies uitgerekend. Dan kon ik zien waar die vandaan kwam en zo. En het goede nieuws er maar een heel kleintje was. Ik geloof, dan moet ik even in het schemaatje kijken. Ik geloof dat er iedere paar jaar komt er wel zo'n ding die de aarde treft. Deze trof de aarde eigenlijk net niet. Ging over.
Schamschot.
Ja.
Ja, maar ik herinner me Armageddon. Keek ik op mijn 11e, daar kon ik ook al niet van slapen.
Met Bruce Willis.
Ja, precies. Die zich uiteindelijk opofferde om de aarde te redden. Maar is er iets tegen te doen? Kunnen we inderdaad Bruce Willis en de zijnen de ruimte insturen om een naderende meteoriet op te blazen?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe groot die is. Sinds een aantal jaren houdt de NASA het precies bij wat er allemaal op ons afkomt. En deze week komt er op Koningsdag komt er een van 71 tot 160 meter. Heeft een bepaald nummer, dat zal ik laten. En die komt met een snelheid van 14 kilometer per seconde op ons af. Maar schiet er langs 16 keer zo ver als de zon weg, of als de maan weg staat. Dus dat is echt heel ver weg. En zo is er iedere paar dagen komt er wel een langs.
Is dit dan wat de vliegtuigkenners een neermis noemen?
Nee, als het buiten de maan is, dat is zo ver weg.
Ja.
Dat maakt niemand zich
Maar er zoeft eens dus wel flink wat rond in de ruimte.
Maar die vraag van Gemma, kunnen we iemand met een kernbom naar een meteoriet sturen die wel groot genoeg is en op aarde afkoerst?
Ja, een kernbom wordt tegenwoordig een beetje afgeraden. Dat is omdat je... Er wordt over nagedacht. Je kan het ook uitrekenen, maar je blaast hem op. Maar dan heb je waarschijnlijk, je moet hem echt van koers laten veranderen. Als je een grote steenklomp opblaast, dan word je getroffen door heel veel kleine steenklompjes. Dat is iets minder erg, maar het is nog steeds, als dat een ding van een kilometer groot is, dan is dat nog steeds een probleem. Het wordt pas echt gevaarlijk trouwens als ze 10 kilometer groot zijn. Dan zit je in de orde van dinosauriërs. Dan moet ik even in mijn papieren kijken. Die komt iedere 100 miljoen jaar komt die langs. Ze zitten al jaren aan.
60 miljoen jaar geleden.
Dus we zijn nog even niet aan de beurt.
Maar bijvoorbeeld als er een 100 meter meteoriet inslaat boven Amsterdam. En dan moet ik weer een ander lijstje kijken. Dan hebben we een krater van...
Waar haal je al deze lijstjes vandaan, Hendrik?
1,2 kilometer. En 100 meter komt iedere 5000 jaar langs.
Hmm.
Dus het kan gebeuren. En dan heb je dus... Maar dan heb je, over extincties gesproken, heb je een local event.
Ja,
dat is heel erg jammer voor West-Europa.
Ja.
Maar voor de rest van de wereld gaat het leven gewoon verder natuurlijk.
Nou, dus het slechte nieuws voor al het andere leven, dat wiens leven wij het zo zuur maken, is het niet heel waarschijnlijk. Als ik jou zo hoor, dat iets uit de ruimte ons binnen afzienbare tijd met z'n allen over de kling laat.
En als we zien dat er zoiets aankomt en het nadert Nederland, dan gaan we gewoon met z'n allen even op vakantie naar Spanje bijvoorbeeld.
Ja,
toch, dat kun je wel
zou
ervan.
Iets verder weg gaan, maar je weet maar nooit. Maar wat kun je er tegen doen? Als je maar lang genoeg van tevoren weet dat zo'n meteoriet echt de aarde zal treffen. Kijk, de ruimte is enorm groot en de aarde is maar heel klein. Dus het is maar een heel kleine mogelijkheid dat die precies op het juiste moment de juiste plek is. Ik heb hier ook een boek van Donald Yeomans. Dat is een van die NASA-mensen en die heeft een boek geschreven. Near Earth Objects. Finding them before they find us. En dat is dus het doel van al die berekeningen. En wat ze dan kunnen doen, als je maar lang genoeg van tevoren bent, als je maar een heel klein beetje van richting laat veranderen, ja, dan schiet hij er al langs natuurlijk.
En dit is dus wat de dinosauriërs hebben nagelaten.
Een van de nachtmerries is dat je het net verkeerd doet. Dat je dus eentje waarvan je verkeerd gerekend hebt, dat je precies de aarde laat treffen. Maar je kan hem bijvoorbeeld aan één kant wit schilderen.
Oh, daar komt de verf kijken.
Oh, hier is de verf.
Dan krijg je, omdat hij in de zon zit, krijg je allerlei effecten dat hij aan één kant warmer wordt en aan de andere kant dan gaat hij langzaam, kan hij een heel klein beetje van richting veranderen en dat is al genoeg.
Ik vind het een veel leukere speelfilm ook, dat Bruce Willis dan inderdaad met een kwastje, gigantische ja.
Zullen we de remake, ja, Armageddon gaat. Deel 2. Ja.
Ik heb ook een saaie variant, dat is dat je er met een, als hij niet te groot is, ga je er met een ruimtevaartschip naast vliegen en dat zwaartekrachteffect, als het natuurlijk een paar jaar van tevoren is, dan komt hij al net een beetje uit in een andere richting bij hem ook al kwijt. Dus er zijn er heel veel mogelijkheden. Het enige is dat we in staat moeten zijn om op tijd er een raket naartoe te sturen. En dat soort raketten hebben we nu niet.
Maar als Elon Musk nog eventjes een tijdje doorgaat met zijn bedrijfje, dan vindt hij daar ook vast iets op.
Want over die atoombommen, ik zie ook een voorkeur bij die NASA-mensen dat het beter is om een ruimtevaartschip er tegenaan te laten knallen, zodat je echt impact hebt, dan iets echt opblazen. Mm. Dus dan kun je zo'n Falcon Heavy er gewoon tegenaan duwen.
Nou, je hebt me weer helemaal gerustgesteld. Ik ga lekker slapen vanavond.
Ja, je hebt nog misschien 100 miljoen jaar de tijd.
Goed blijven opletten en naar de hemel blijven kijken. Dat
en
lijkt me
voldoende witte verf allemaal inslaan.
Laten we dat niet vergeten. En dan redden we het wel. Oké, dit was deze aflevering van Onbehaarde Apen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer, gewoon op dezelfde plek. Je kunt je abonneren in iTunes of in Stitcher of in de Google Play Store of op Spotify. Dat kan tegenwoordig ook. Beoordeel ons, laat recensies achter. We horen heel graag wat je van ons denkt. Vertel het ook vooral verder aan vrienden, familie, collega's die van wetenschap houden of die gewoon heel nieuwsgierig zijn. En dan zien we je de volgende week weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.